De impact is gewoon heel groot. Het is niet alleen een onderdeel van motor of van. Maar het is echt alles. Hè? Dus het is het concept van de auto, de afmetingen, de gewichten en de hele powertrain op zijn schop. Ik denk dat het de grootste regelverandering is in de geschiedenis van Formule 1.
Formule 1 Paddock praat met vandaag.
We duiken in het nieuwe reglement van de Formule 1. Wat gaat er veranderen en wat heeft dit voor impact op het racen? Dat bespreken we met Jeroen Blekemolen en Ernest Knors.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het racemagazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel coureur Jeroen Blekemolen en techniek-expert Ernest Knors. Jongens, welkom. 2026 is net begonnen. We krijgen een heel spectaculair jaar op het gebied van het reglement. Volgens Martin Brundle wordt dit de grootste reglementsverandering in de historie van de Formule 1. Heeft hij gelijk? Of?
Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk dat de impact is gewoon heel groot. Het is niet alleen een onderdeel van motor of van. Maar het is echt alles. Hè? Dus het is het concept van de auto, de afmetingen, de gewichten en de hele powertrain op zijn schop. Ik denk dat het de grootste regelverandering is in de geschiedenis van Formule 1.
Oh, wauw. Nou, we gaan ze één voor één eventjes afpellen. Laten we beginnen met, ja, ik denk wel een van de grootste. De motor. Want Ernest, jij als motorexpert, dus ik je achtergrond in de Formule 1, kun je vertellen wat er allemaal gaat veranderen? Ja. En waarom überhaupt?
Nou, ik denk dat de basis daarvan was eigenlijk dat een tijd geleden er nieuwe motorenfabrikanten geïnteresseerd waren om mee te doen aan de Formule 1.
Ja.
En dat de motoren zoals ze tot nu toe bekend zijn, extreem complex waren. Hè. We hadden heel veel elektro-onderdelen op de turbo zitten. We hadden dus ook de elektromotor die gewoon de wielen aandrijft. Dus het kerstsysteem en het MGU-H, dat was dus op de turbo. Ja. En voor veel nieuwe merken was dat een beetje intimiderend om daarin in te stappen. Omdat de bestaande merken heel veel know-how erop hebben. Ja. En dan kun je dus heel moeilijk gelijk competitief zijn. Dus het is een begin gemaakt om dat iets te vereenvoudigen, zodat nieuwe merken kunnen instappen.
Dat en werkte, want we hebben ineens allemaal nieuwe merken die
toetreden. We hebben dus, er was sprake van Audi en Porsche. Uiteindelijk is alleen Audi erbij gekomen, maar daarna is ook nog Cadillac erbij gekomen. Dus op zich zijn die aanpassingen wel doeltreffend geweest. Hè. Die hebben geleid tot nieuwe fabrikanten die erbij komen. Maar het gevolg daarvan is eigenlijk dat je, doordat die motor simpeler werd gemaakt, minder vermogen had, maar je toch de prestaties gelijk wou houden, moest je dus ook de hele auto gaan aanpassen. De aerodynamica en daarmee de luchtweerstand. En dat is eigenlijk het gevolg geweest van die drive om een simpelere powertrain te hebben. Mm-hmm. En dan ook een iets efficiëntere powertrain, omdat dat past bij de huidige toestand in de wereld en op stratenauto's. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is en waardoor die hele auto, dit hele reglement voor de auto op de schop is gegaan.
Ja, want tot eind vorig jaar was het een verhouding van 80% ongeveer verbrandingsmotor en 20% elektrificatie, zeg maar. Ja. Dat is nu bijna 50-50, hè?
Het is bijna 50-50. Ik denk dat de verbrandingsmotor nog iets sterker is dan de hybride kant, de elektrokant. Dat heeft ook ermee te maken dat we waren 120 kilowatt aan de elektrokant en we gaan nu naar 350 kilowatt vermogen. Ja. Dat betekent dat die elektromotor eigenlijk bijna drie keer zo sterk is geworden.
Ja.
Maar dat betekent ook dat je de batterij die die elektromotor voedt ook moet kunnen vullen. En het terugwinnen van die energie die je daarvoor nodig hebt, nou, dat is dus een hele grote opgave, want je moet dat uit dezelfde ronde eigenlijk halen.
Precies.
En de strategieën daarvoor, die hebben weer een hele grote impact op wat je met zo'n auto kan doen. En daarom heb je nu ook die Active Aero. Hè? Dus omdat je minder energie hebt om dezelfde rondetijden eigenlijk te rijden, moet je dus zorgen dat die auto eigenlijk minder weerstand heeft.
Op een ander vlak iets wegsnoepen. Ja, precies.
Dus daarom maken we die vleugels zo gemaakt dat je op de rechte stukken ze vlak kan stellen. Dus dat de auto minder luchtweerstand heeft. We denken dus ook dat we hogere topsnelheden gaan zien.
Toto Wolff had het al over 400 kilometer per uur.
Ja, dat is misschien een beetje
optimistisch. Niet gebeuren,
maar ja, dat is wel. Ik was eigenlijk een beetje sceptisch over deze regels. En hoe meer je ermee bezig gaat. Bij mij overheerst nu, zal ik maar zeggen, twee dingen. Eén, het vertrouwen dat Formule 1 altijd wel progressie boekt en altijd wel van elk reglement een mooi eindresultaat komt. Ik denk dat het in het begin nog een beetje wat moeilijkheden zal hebben.
Ja.
En twee, het is wel een enorme complexiteit die erbij gekomen is. En dat maakt het ook wel weer strategischer hoe rijders ermee om moeten gaan. Dus ik kijk er eigenlijk wel naar uit.
En jij, Jeroen?
Ja, kijk, ook dat hele rijdersaspect is natuurlijk heel interessant. Ik denk wel dat teams heel erg gaan coachen. Dus de rijders gaan coachen van je kan het beste, want ze kunnen natuurlijk uit de data heel veel halen. Je kan het beste je energie daarop slaan of en daar weer gebruiken. Dat zul je ook in de training al misschien een beetje gaan zien. Maar je kan natuurlijk met de inhalen ook, dat spel wordt ook heel anders. Je hebt geen DRS meer, maar je hebt natuurlijk wel die extra energie die je in kan zetten. Als je binnen een seconde zit nog steeds. Ja. Maar dat kan je ook op gekke plekken doen. Want het hoeft niet meer de DRS-zone te zijn.
Precies.
Dus je kan gaan nadenken, waar strategisch gezien, waar je dat gaat inzetten.
Het spelletje verandert wel, zeg maar.
Ja, het spelletje verandert echt wel. Hè? En ik denk dat de auto's in potentie, hè, dus bijvoorbeeld als je naar qualifying kijkt, als alles vol open staat, dus de maximale vermogen van de batterij, maximale vermogen van de verbrandingsmotor, dan zijn het volgens mij hele spectaculaire auto's om te zien. Omdat je smallere banden hebt, minder mechanische grip, minder luchtweerstand. Dus ik denk hogere topsnelheden, remzones die langer worden. Dus je moet als rijder ook echt wel het maximale uit die auto halen.
Ja.
En ik denk dat het racen dan, als je dus van qualifying naar het racen gaat, dat veel strategischer gaat worden. En dat daar inderdaad het samenspel tussen de engineers en de rijder heel belangrijk gaat zijn. En een rijder iets intelligenter zal ik maar zeggen, moet omgaan met de tools die hij heeft. En hij heeft meer tools ter beschikking nu.
Dus eigenlijk degene die meer ruimte in zijn hoofd heeft tijdens het racen, heeft een streepje voor.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Formule E. Hè, Formule E, heel veel van de rijders zeggen, Formule 1 is een fysieke sport en Formule E is meer het oplossen van een wiskundevraagstuk. Ik denk niet dat het zo lastig gaat zijn in de Formule 1. Maar het wordt wel meer, je moet meer strategisch gaan denken. En dat heeft het risico dat je misschien soms auto's niet voluit ziet rijden. Maar het geeft ook wel weer de mogelijkheid dat je veel strategischer en tactischer gaat rijden. Ja. Ik ben nog niet helemaal overtuigd, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
Maar ik zie er wel potentie in. En ik denk dat het uiteindelijk, Formule 1 is altijd zo geweest, dat je de teams gaan dit ontwikkelen en komen dan toch wel weer met een product wat echt wel mooi is om te zien.
Ja. En Jeroen, jij hebt destijds de overstap gemaakt van het echte sprintrace, zeg maar, met formule auto's naar lange afstand, waar je ook veel meer anders moet rijden, veel meer moet strategisch moet denken. Is het een beetje die kant? Of?
Ja, helaas is de lange afstandsreis ook weer veranderd nu. Want nu is alles aan regels gelegd. Dus Le Mans heb je zoveel ronden en je kan niet een ronde extra rijden door brandstof te sparen en dat soort dingen. Dus het is minder strategisch geworden. Maar toen ik daarmee begon was dat heerlijk. Want dan kon je echt nog wel verschil maken. En dan kon je nadenken over, neem ik wel of niet nieuwe banden? Ja, nu pakken ze natuurlijk altijd nieuwe banden als je een pitstop maakt. Maar, want die zijn snel, die pitstops. Maar dat soort dingen ging je natuurlijk ook over nadenken. Maar het was wel interessant, want Max Verstappen die was eigenlijk best wel negatief over, zag ik hem laatst zeggen, over al die, het wordt complex, je moet allerlei dingen doen. Ik denk alleen voor de concurrentie is het nog meer schrikken, want hij is natuurlijk wel heel handig daarmee.
En ik denk dat met het simracen natuurlijk en dat soort dingen. Ik denk,
en een Lambiase blijft bij hem.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen, die zijn zo goed op elkaar ingespeeld en die zijn zo goed op de radio, dat ze elkaar kunnen coachen, maar ook Max die met feedback terugkomt. En ik denk dat heel veel rijders moeite zullen hebben om zelf de input te geven. Dus dat het meer vanuit de pitmuur zou moeten komen.
Ja.
Maar bij Max gaat dat denk ik zomaar 50-50 zijn.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat...
Ja, ik bedoel, ik ben wel nog een beetje voorzichtig. Ja. Want kijk, hoe jij racen beoordeelt, als het maximale uit een auto halen is en alles op de limiet en lichte auto en... Dat denk ik dat we minder gaan zien in de race. In qualifying wel. He, dus dat vind ik sowieso mooi om te zien, qualifying. Maar in de race zal het veel strategischer worden. En ik hoop dat je als kijker goed genoeg geïnformeerd wordt over de hoeveelheid energie die in de batterij zit.
Dat wordt het ding natuurlijk. Ja,
want dat moet je wel begrijpen. Want je gaat volgens mij wel auto's zien die op een bepaalde tijd onverwacht langzaam rijden ten opzichte van andere auto's. Omdat de hoeveelheid energie die je in die batterij hebt of die je kan opslaan, zo bepalend is over hoe snel je rondetijd is.
Maar even heel kort, mijn schoonmoeder luistert natuurlijk ook mee.
Ja.
Hoe laad je zo'n batterij op? Wat?
Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Hè? Je hebt, heel simpel. Kijk, die auto heeft een motor die op benzine loopt.
Ja.
Die beweegt die auto voort. En als je remt, dan heb je dus energie die je eigenlijk door de remmen, zal ik maar zeggen, vertraag je die auto. Maar die kun je dus ook gebruiken, net als een dynamo op een oude fiets, om een elektromotortje aan te draaien. Ja. En dan sla je elektrische energie op. Dus tijdens het remmen kun je die batterij opladen door de energie niet in de remschijven, maar in die elektromotor op te nemen. Maar omdat, zal ik maar zeggen, er niet genoeg rempunten zijn op veel circuits om die batterij helemaal op te laden, heb je ook nog twee andere modes. En dat is eigenlijk door de motor, als je niet vol gas rijdt, dus in langzame bochten, zou je dus de motor kunnen gebruiken om het vermogen uit die motor niet naar de achterwielen te sturen, maar ook daarmee de motor, de batterij op te laden. Juist. Dus dat zijn die recharge modes die je hebt. En dat is dus aan de engineers en aan de rijder om te beslissen, ik heb nu meer vermogen in mijn batterij nodig, dus ik ga een gedeelte winnen door het onder het remmen terug te winnen. Ja. Of ik ga mijn motor gebruiken in bepaalde gebieden op het circuit om die batterij op te
halen. Ja. Ja, en dan heb je ook nog te maken met banden die natuurlijk niet voluit kunnen in een wedstrijd vaak. Dus dat moet je dan ook nog eens in beschouwing nemen als rijder. Dat voel je natuurlijk wel en dat zien ze ook wel op de data. Maar ook dat ding komt er dan nog bij. Dus je moet heel strategisch gaan nadenken hoe je inderdaad dingen gaat gebruiken. Dus dat wordt wel interessant. Maar ik ben ook nog een beetje sceptisch. Want ik denk ook, als auto's langzaam moeten gaan rijden, dat ziet natuurlijk ook een beetje gek uit. Want het is wel Formule 1 en langzaam is relatief, want het is nog steeds Formule 1.
Dus. Tuurlijk, maar ik denk ook inderdaad dat jij zegt, als er weinig rempunten zijn, maar een circuit als Monza, weinig rempunten, dan moet je dan als coureur inhouden. Of
misschien, ze kunnen sowieso natuurlijk al lang niet meer voluit rijden, want ze moesten brandstof besparen al de laatste jaren. Want dat gewicht, verhouding, dat soort dingen. Dus. En de banden zijn gewoon een grote factor ook. En dat blijft wel, denk ik.
Maar het is ook zo dat de FIA, dus de regelgever, er nog niet helemaal uit is. Want voor hun is het ook een beetje onbekend. Want als je inderdaad over circuits gaat nadenken waar je weinig... Monza is misschien niet het beste voorbeeld. Want daar heb je hele sterke rempunten.
Ja, dus
hele,
precies.
Maar een circuit zoals Silverstone, waar je eigenlijk bijna geen rempunten hebt.
Ja, dat is beter, ja.
Dat is een moeilijk circuit om je batterij op te laden. Ja. En er is al een provisie in de reglementen dat op sommige circuits waar wij denken of waar de regelgever denkt dat we niet genoeg energie kunnen opwinnen, terugwinnen, daar wordt de hoeveelheid energie die je per ronde mag terugwinnen ook gereduceerd. Vanuit het reglement is er al een provisie gemaakt dat op sommige circuits in plaats van 9 megajoule, getal mag je gelijk vergeten, mag je dan nog maar 8 megajoule terugwinnen. Dus dat betekent dat er ook aan die kant, dus aan de regelgevers, al rekening mee wordt gehouden dat sommige circuits misschien een aanpassing aan dat reglement nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat je niet dat gaat krijgen wat jij inderdaad zegt. Dat een auto op een gegeven moment op het rechte stuk opeens langzamer gaat rijden, omdat de batterij leeg is. Dus dat is nog een beetje ook... De regelgever moet ook nog vinden hoe dit gaat werken. Ja.
En dat is complex, hè, voor de FIA ook. Voor de organisatie. Ja. Want die teams, daar zitten natuurlijk zoveel slimme mensen. En natuurlijk ook bij de organisatie. Maar iemand is altijd weer net even slimmer met iets. Dus er worden dingen uitgevonden straks. En mensen gaan beter met situaties om. En dan worden de regels weer op aangepast. Want dan denk je, maar dit is ook niet eerlijk. Dus het wordt wel een heel spel en heel ingewikkeld ook voor de organisatie, denk ik.
Dat denk ik ook. En je hoorde natuurlijk al nu wat verhalen over die compress ratio bij Mercedes.
Ja, maar dit is Formule 1.
Oké, kom op.
Kijk, als je zo'n grote verandering hebt. Ja. We zijn eigenlijk de afgelopen 2-3 seizoenen zijn we een beetje verwend. Omdat we aan het einde zaten van die regels. Die waren heel stabiel. Ja. Dus we krijgen een veld wat heel dicht bij elkaar ligt. En er zijn de verschillen heel klein. Ik denk dat de verschillen nu groter gaan worden.
Ja.
Maar daarbij hoort dat als er nieuwe dingen ontwikkeld worden, dat ieder team gaat kijken, nou, kan ik mezelf beter ontwikkelen of kan ik mijn tegenstander tegen gaan werken? En dat is wat er nu een beetje gebeurt. Hè? Dus als je zelf denkt een voordeel te hebben en je kan je tegenstander nog een nadeel of in elk geval afleiden van verder ontwikkelen. Ja, dat is het spelletje. Dus ik denk dat dat erbij hoort en altijd bij gaat horen. En ik denk dat we daar nog wel meer van dingen van gaan zien.
Absoluut, natuurlijk. Ja. Dus net hoe je dat boek leest met alle regels en wat staat er vooral niet. En...
Ja. En als je zelf iets kan bedenken wat slimmer is dan de rest, dat is prima. Maar als je de anderen kan remmen, dan is dat ook een eerlijke manier om...
Precies.
Ik denk voor de mensen zoals jij ook gewerkt hebt in de Formule 1, dat voor die mensen is het wel heel leuk en interessant.
Ja.
Want je moet continu schakelen en nadenken, strategisch ook. Dus daar weer, van waar gaan we in de aanval en waar gaan we in de verdediging ten opzichte van het reglement dan?
Ja, en ik denk, weet je, dat... Ik ben een ingenieur van achtergrond, dus voor mij, ik ben gisteren aan dat reglement nog eens een keer ingedoken.
Ja.
Je ziet zoveel dingen waar je denkt, oh, hier kun je dit en dat. Ik hoop alleen dat wat we gaan zien als resultaat op de circuits, dat ook voor de mensen interessant genoeg is. Hè? Dus dat je wat je wil zien is gevechten. Hè? Dus niet iemand die...
Close racing.
Ja, maar precies. Ook als je dus inderdaad, we hebben het erover gehad, DRS gaat eraf. Hè? Dus je gaat niet meer met die vleugel open, ga je niet meer iemand inhalen, maar je krijgt die overtake mode.
Ja.
Maar dan wil je wel dat het zo is, dat je niet zomaar voorbij iemand rijdt. Het moet wel nog steeds
spannend,
een verdiende manier zijn om in te halen. En daar, ook daar, heeft de FIA nog steeds in de reglementen staan dat zij mogen tweaken aan in welke zones mag je die extra vermogen mag je dat gebruiken. Dus ik denk dat we ook de FIA een beetje de tijd moeten geven om die regels, hè, net zoals je bijvoorbeeld op sommige circuits nu 3 DRS-zones hebt en op sommige 1 DRS-zone, ja. Zo ga je ook nog aanpassingen krijgen, tuurlijk, aan hoe die, ja, overtake mode gebruikt gaat worden, om in elk geval ervoor te zorgen dat het niet zomaar voorbijrijden is of dat het niet alleen maar treintje rijden wordt.
Ja, ja, en DRS-lengte, de lengte van de zones is ook vaak aangepast in het, ja, begin natuurlijk. Tot en met nu eigenlijk hebben, ja, ze daar ook mee gewerkt. Dat zal nu nog wel ingewikkelder worden, ja, om dat inderdaad goed te krijgen.
Want dat zal niet in het begin gelijk goed zijn.
Dat, nee, dat heeft, en dat is jammer natuurlijk als auto's gewoon om elkaar heen rijden. Ja, ja. Als je een kans hebt om te verdedigen, dus dat je de binnenbocht of de buitenbocht kan kiezen, dan wordt, ja, race leuk. Maar als je niks kan doen, als je naar de binnenkant duikt, maar de andere auto rijdt er al, is voor het rempunt er al voorbij, ja, dan is het niet meer leuk.
Maar wat jou ook enorm moet aanspreken, of eigenlijk ons allemaal als fans moet aanspreken, kijk, in principe gaan deze auto's sneller zijn op het rechte stuk, met minder downforce. Ze hebben smallere banden, ja, dus de remzones worden langer. En de coureurs kunnen inhalen en het verschil maken in die remzones. Dus er zit wel heel veel potentie in voor, ja, ook interessante ontwikkelingen, dat het racen wel beter wordt. Maar ik denk dat we een beetje de tijd moeten geven om die tweaks te laten maken, zodat het ook echt werkt op elk circuit.
Ja, heel benieuwd. We nemen ook afscheid van de MGU H.
Ja. Wat? Ja, dat, ja, is, deze motoren hebben dus een verbrandingsmotor. Er zit een turbo op, hè, ja, die de lucht comprimeert en dan naar de motor, ja, stuurt. En er zat op die turbo zat een elektromotor. En die elektromotor zorgde ervoor dat je die turbo op toeren kon houden. Hè? Dus dat je niet dat oude turbo-lag verhaal hebt.
Precies, ja.
Daar kon je ook weer energie mee terugwinnen en de batterij mee opladen. Maar dat was net juist dat enorme complexe verhaal, waar heel veel van die nieuwe merken, Audi, Porsche, van dachten van, nou ja, dit is zo specifiek. Dat is moeilijk om daarop in te stappen. Dus dat gaat er van af. Ja, en dat is ook voor iedereen weer gelijk. Dus het is ook niet. Ik denk niet dat je daar als fan heel veel van gaat zien. En ik, okay, denk dat de technologie die daarin steekt ook niet echt relevant is voor te ontwikkelen voor straatauto's.
Precies, dus prima dat die.
Ik denk niet dat we daar een groot verlies aan
hebben. Okay. Dan de auto's zelf, die worden kleiner en lichter. Waar de coureur zo jaren om riepen. Het is alleen niet heel veel kleiner en lichter.
Nee, het verschil is te klein.
Ja.
En ik begreep ook dat het nog voor veel teams echt een zware dobber wordt om aan het gewicht te komen. En dat is vaak met nieuwe auto's, nieuwe reglementen. Ja. Dat een, ja, auto te zwaar is. De Red Bull was 2-3 jaar geleden ook veel te zwaar, ja, in het begin.
Ja.
En dan moeten ze dus ook met dat gewicht gaan zoeken hoe ze dat voor elkaar, ja, krijgen. Dus ik denk dat daar, ja, dat had voor mij wel extremer gemogen. Want het is wel fijn als die auto's gewoon wat lichter zijn.
Ja, maar ik denk dat we een beetje moeten uitkijken om het niet te klein te maken. Hè? Want de auto's mogen 30 kilo lichter zijn.
Ja.
Maar er gaat ook 40 kilo minder benzine in. Hè? Dus uiteindelijk is een, ja, auto aan het begin van de race 70 kilo lichter. Op een totaalgewicht van, wat was het, 800 kilo, 900 kilo, ja, ja, geloof ik, met benzine. Dus het is een bijna een 10%. Dus het,
dat is toch wel significant
in de,
ja,
juiste richting. Ja. Ook omdat je die hoeveelheid benzinelading die je meeneemt ook erbij moet rekenen. En ja, ik ben het met je eens. Kijk, ik kom uit de periode met V10's. Had je auto's die 600 kilo wogen en 950 pk hadden.
Oh jongens, ze willen allemaal terug.
maar we gaan wel de juiste richting op.
Ja, dus het is een stap de goede kant op, ja.
Ja, en de technologie is toch ook wel weer mooi als je erover nadenkt. Dat Formule 1, inderdaad, wat jij net eigenlijk al zei, met nieuwe dingen komt, met nieuwe reglementen. Wat toch heel interessant is, ook voor de, ja, ze moeten ook wel, je moet meegaan met de tijd, maar ook voor de auto-industrie. Er worden straks weer dingen uitgevonden die toch gewoon heel mooi zijn.
Absoluut, ja. Je zit er net al aan dat de banden worden, de diameter blijft hetzelfde, maar ze, ja, worden smaller. Wat is daar het nut van? Wat is daar het?
Nou ja, dat heeft een beetje te maken met wat we zeiden, dus voor gedeelte gewichtsbesparing. Hè? Ja. Dus je hebt dezelfde 18-inch veld, hè? De doorsnede, diameter inderdaad. Maar ze worden smaller. Ik vind het mooie daarvan dat je dus eigenlijk minder mechanische grip krijgt. Dus wat ik al eerder zei, je krijgt een auto die eigenlijk sneller op het rechte stuk gaat. Minder mechanische grip heeft. En dat legt eigenlijk weer een beetje de nadruk op wat een rijder daarmee kan doen. Want uiteindelijk, als die auto alleen maar zoveel grip heeft dat je, ja, dat je op rails rijdt, dan is het niet meer zo interessant. Waar je eigenlijk naartoe wil, hè, de ideale formule voor mijn kant, is dat je zoveel vermogen hebt dat een rijder nooit meer op volgas durft te komen. Nou ja, dit is een stapje in die richting. Dus,
Deel je diezelfde mening of zeg ik wil zoveel mogelijk grip als ik
Nou kijk, je hebt wel eens van die regenraces waar je op het rechtstuk niet meer vol gas kan. Ja. En daar hebben eigenlijk, denk ik, heeft iedere coureur wel een hekel aan. Want dat wordt toch,
ja, maar
wel
dan moet jij wel aan de slag als coureur.
Dan ben je zo gefocust. Ja. Op een andere manier dan op droog. Maar ja, ik denk dat het wel. Ik ben ook nog een beetje van de oude generatie, dus het normale racen waar je op het rechtstuk wel even gewoon vol gas kan en Gewoon, je gaat focussen op de volgende bocht. Dat is ook wel mooi. Dus, maar ja, het is wel, het gaat denk ik wel in dat opzicht wel een beetje meer naar, ja, voor de rijders ook de goede kant op.
Ja, nou, dus 10 centimeter smaller en 20 centimeter korter. Wat heeft dat voor impact op de auto? Qua design, qua plaatsen van dingen of zeg je dat?
Ja, dat heeft een best wel een grote invloed. Hè. Er zit nog één regel bij die een beetje ondersneeuwt, maar die wel heel belangrijk is. Ook de vloer moet smaller zijn. Dus de als we praten over de breedte van de auto, dan is het eigenlijk van de buitenkant van het wiel tot de buitenkant van het wiel. Hè, en de lengte die wordt korter, de wielbasis wordt korter. Maar de vloer moet ook smaller zijn. En waarom is dat belangrijk? Omdat eigenlijk de downforce, hè, dus de neerwaartse druk die die auto genereert, die is eigenlijk evenredig of proportioneel met hoe groot die vloer is.
Ja.
En hoe kleiner die vloer wordt, hoe minder downforce je eigenlijk kan creëren. Nou, er zijn ook nog een hoop andere veranderingen aan de aero. Hè. Dus die vloer moet nu vlakker zijn. Ja. Dus er wordt sowieso minder downforce geproduceerd. En dat geeft eigenlijk weer een auto die ook meer beweegt. Dus minder downforce heeft. Ja. Wel een hogere topsnelheid. Dus dat gaat allemaal in de richting van dat je toch interessanter maakt om met die auto's te gaan racen. Het wordt lastiger voor een coureur. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Hè, omdat je heel veel meer strategische dingen kan doen.
Ja.
Dus ik vind dat ook een stap in de juiste richting. Ja, alleen moeten we nog even gaan zien wat dan nu
dat
als resultaat oplevert.
Precies.
Ja, je zal elkaar beter kunnen volgen. De vuile lucht zal iets minder effect hebben.
Ja.
Dus dat... Ja, al is het maar een beetje, dan... Ja,
is
dan...
toch het net genoeg misschien, want natuurlijk ground effect gaat weg. Die beamwing, dat is die onderste dwarsbalk van de achtervleugel, gaat weg.
Ja.
We krijgen weer bargeboard.
Ja, maar we krijgen... Dat is eigenlijk waar je in de regels zoals ze nu geschreven zijn. Hè, als je teruggaat naar waarom zijn we eigenlijk naar die ground effect auto's gegaan. Dat was inderdaad om... Eigenlijk als zo'n auto door de lucht rijdt, dan wil je niet dat de vuile lucht om die auto heen geduwd wordt. Want dat creëert een gat in de lucht. En als jij daar als... auto die erachter rijdt, inrijdt, heb je geen downforce meer. Dus die hele regels van die ground effect zijn bedoeld geweest om die lucht meer achter die auto te houden, zodat je ook de close racing kan hebben mee. En dat is een beetje door de teams genomen en ontwikkeld. En die zijn steeds weer verder gegaan naar dat gat in de lucht, want dat is toch uiteindelijk de snellere auto.
Ja.
Maar nu zijn de regels weer aangepast. En nu zijn er een paar dingen, dat ga je ook heel duidelijk zien. Hè. De voorvleugel is een stukje smaller geworden. Ja. Dus die wing endplates, die opstaande dingen aan de voorvleugel, die zitten nu echt voor de voorwielen.
Binnenkant van de,
aan de buitenkant, precies. Aan de binnenkant. En dat is allemaal geprobeerd om die lucht, dat de teams die lucht niet om de auto heen kunnen leiden, maar echt onder de auto door. Of
de inwash en de outwash, zeg maar.
Ja, dat is het verschil tussen outwash, hè. Duw de lucht om je auto heen.
Ja.
Of inwash, hou die lucht zo dicht mogelijk bij de auto. En daar heb je dus ook die... bargeboards, dat zijn eigenlijk die plankjes of die geleiders die voor
de radiator,
achter de achterwielen en voor de sidepod zitten.
Precies.
En die zorgen allemaal ervoor dat je die lucht weer zo dicht mogelijk bij die auto moet houden. Wat uiteindelijk ervoor moet leiden, dat je als auto die erachter rijdt dichterbij kan rijden.
Ja. Verder worden ze ook veiliger. Die rolhoep wordt een stuk veiliger. De crash, bij de neus wordt het. En er komen lampjes op de spiegels, jongens.
Ja. Ja, ik weet niet hoeveel dat dan de veiligheid. Misschien dat je hem dan in de pak van mee makkelijk kan vinden. Dat je de sleutel kwijt bent en je piept. Maar goed, nee, ja, dat gaat erom dat als je inderdaad, als je spint, dat er ook van de zijkant zichtbaarheid is. Ja, ik denk
en ook in de regen volgens mij, dat je dan je achterligger beter kan zien.
Ja, maar dat is altijd wel een ding. Want ze hebben de achterlichten vaak aangepast. Met name op Le Mans ook bijvoorbeeld. Maar dat soms, zoals het nu is, daar knippert het heel erg fel. Mm-hmm. En Formule 1 natuurlijk ook. Maar het kan ook te fel zijn of dat het juist je zicht een beetje belemmert. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar op zich, dat soort dingen, daar gaan ze ook continu mee verder. En dat is alleen maar goed.
Ja, en die rolloop wat je zegt. Hè, we kunnen ons allemaal die crash van Guangzhou Zhou.
Silverstone,
waar die afbrak.
Ja.
Dat is nu een direct gevolg van die rolloop moet weer iets meer. Ik geloof 30%
meer. 30%
meer
geloof.
20%
meer
zoiets, belasting. Ja. Kunnen. Dat zijn allemaal... wijzigingen die je nu kan doen. Maar dat is ook de reden waarom, denk ik, sommige teams wel worstelen met het weer op gewicht krijgen, minimumgewicht krijgen.
Is er zwaarder natuurlijk.
Want dit voegt gewicht toe.
Precies. Ja. Dus het wordt een hele balans. Ik ben benieuwd hoeveel auto's inderdaad netjes op dat minimumgewicht zitten.
Nou, ik denk dat als je de gouden regel is nog steeds 10 kilo gewicht, dus 3/10 per rondetijd. Hè. Dus als je je effort hebt
gedaan...
Dat is
steeds zo bizar met een auto van 1000 pk.
Dat... Ja, ja, maar ja, dat is gewoon de fysica. Dus, ja. Maar als je dus het lukt om op gewicht te zijn, hè, en je concurrentie is 10 kilo te zwaar, dan win je al 3/10. Dus het is zo
belangrijk
om dat juist te hebben.
En denk je inderdaad die 10 centimeter smaller en 20 centimeter korter, merk je daar als coureur iets van? Of zeg je op zo'n afstand?
Ja, je bent als coureur ben je zo snel aan een auto. Dus, dus of je nou heel breed is, of je zit aan de andere kant van, hè, met een sportscar bijvoorbeeld. Of ik heb wel in Australië gereisd met die V8's, dan zit je ook aan de andere kant. Ja. Maar dat, dat je rijdt de pits uit. Ja. En eigenlijk binnen, je voelt de curbstone, dus je weet waar de limiet zit. En nou, binnen... Ja, eigenlijk, je hoeft er niet eens aan te wennen. Oh, ja, oké, misschien een rondje of zo. Maar
het gaat heel snel, zeg maar.
Ik denk niet dat, dat ze daar... Ja, die vleugel is natuurlijk wat smaller. Misschien dat je daar bij de start nog weer... nou ja, weet je, ja, je wil hem niet stuk rijden, maar je kan theoretisch iets meer risico nemen, bijvoorbeeld.
Ja. Heerlijk. Dan gaan we net even naar al die extra snufjes die er aankomen. Net al wat dingen aangestipt natuurlijk. Begin inderdaad met die actieve aerodynamica. De vleugels inderdaad. We hadden tot vorige maand hadden we de DRS inderdaad. En nu hebben we dus de Z en de X-modus.
Ja, ook die nog. Die is volgens mij al, die Z en X-modus was zo verwarrend van wat nou X en wat nou Z is. Dat ze die benaming alweer eraf
hebben aangepast. Gehoord. Ja, klopt.
Dus ja, ik denk dat je gewoon moet zeggen, je hebt de bochtmode, hè, waar de vleugels allemaal stijl staan, zoveel mogelijk. De auto op de weg drukken en je hebt een mode voor de rechte stukken of de stukken waar je niet in de bochten zit. En daar staan de vleugels zo vlak mogelijk om zo weinig mogelijk weerstand te hebben.
Kun je die nou de hele ronde aan- en uitzetten? Hoe werkt dat? Heb je daar ook weer detectiepuntjes? En
Nee, dat mag je dus zelf als rijder bepalen, maar je moet hem zelf activeren.
Dus als je het vergeet, je bent in gevecht en je vergeet hem open te zetten?
Ja, dat zou kunnen. Dus je moet het wel zelf doen, net als met DRS.
Ja.
Maar volgens mij is het wel zo dat de FIA aangeeft op welke gebieden je het mag activeren. Maar het mag altijd. Hè. Vroeger hadden we DRS. Als je binnen een seconde van je voorligger ligt, dan mag je het gebruiken. Dit mag je altijd gebruiken.
En dus niet alleen de achtervleugel, maar ook de voorvleugel.
Ja.
Wat voor impact heeft dat?
Ja, kijk, in principe als je rechtdoor gaat, maakt het niet uit. En dan heb je de downforce niet nodig. Op zich vind ik dat ook wel een mooie regel. Het is gewoon heel efficiënt. Dus ja, nee, ja, dat voel je niks van. Want uiteindelijk ga je op een bocht aanremmen en dan staat alles weer gewoon op bochtmode, zeg maar. Dus dan heb je gewoon de grip die...
Dan schakelt hij weer terug als je remt en dan...
Ja, en ze moesten de voorvleugel wel doen. Hè? Want eigenlijk de reden om die modus te doen is omdat je minder luchtweerstand wil hebben.
Ja.
Maar als je alleen maar de achterkant doet en je wil het in meerdere punten in de ronde gebruiken. Dan heb je, als je alleen maar de achtervleugel doet, zoveel druk op de neus. Dat die auto op een gegeven moment overal gaat
oversturen.
Dus je moet die balans weer herstellen. Yes. En daarom hebben ze nu voor- en achtervleugel.
Ja, dat is link op een hollig circuit bijvoorbeeld. Want dan, ook al is het dan bijna rechtdoor, er zit een heel klein knikje in een rechte stuk. Ja, dan kan je hem zo kwijt. Dus dat zijn wel dingen, ook voor de veiligheid, die echt belangrijk zijn.
Ja. Dan hebben we natuurlijk nog de overtake mode, de boost mode en recharge. Het wordt inderdaad wat je zegt voor een coureur natuurlijk best
dit is
even
leuk.
Wennen. Dit is wel leuk.
Ik zit hier naar een oude voorvleugel van mij te kijken van de A1 GP.
Ja.
Daar hadden we de power boost, noemden we dat. En dan kon je dus 8 keer per wedstrijd volgens mij, of 12 keer, kon je dat inzetten. En dan kwam er 50 pk extra los. En dat was eigenlijk toen te veel. Dus, want je kon dan vaak te makkelijk inhalen.
Okay.
Dus dat moet ik er ook wel eerlijk bij zeggen. Maar je moest daar heel goed over nadenken. Je moest ook rekening houden met nog een late safety car in de wedstrijd. Want ook nu moeten ze daar echt mee aan de bak. Als je batterij niet vol genoeg is en je krijgt een safety car, je hebt een herstart en noem maar op. Weet je, er zijn heel veel dingen die daar nog bij komen. Maar op zich, dat je een knopje hebt en dat hij niet hij is gelimiteerd, dus dat je niet zomaar daarmee kan.
Ja.
Dat is ook wel een mooi spel, denk ik.
Ja, maar ik denk dat we wel even moeten onderscheiden tussen wat boost en overtake is.
Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen.
Ja, precies. Ja. Want boost is eigenlijk als een rijder op de knop duwt, gebruikt hij de elektromotor om de auto sneller te laten maken. Dat mag hij altijd doen. Zolang hij maar energie in de batterij heeft.
Precies.
En die boost, dat is dan extra vermogen wat je tot een bepaalde snelheid van de auto hebt.
Ja.
En daarna gaat het langzaam terug naar nul. Dat is rond de 345 km per uur. Maar die overtake mode, dat is nog eens extra energie.
Precies.
Die je bij een hogere snelheid nog kan gebruiken. En die mag je alleen maar gebruiken als je binnen een seconde van je... voor de rijder voor je zit.
Wat we voorheen hadden met DRS, zeg maar.
Wat je voorheen had met DRS. Dat is het nu... verschil is nu dat je, als je dus binnen een seconde zit van je degene die voor je rijdt, dan mag je de hele volgende ronde die extra energie gebruiken waar jij wil. Je mag zelf indelen hoe je dat wil doen, op welke rechte stukken. Dus als de FIA zegt dan op die stukken mag je die extra energie gebruiken. Maar je mag zelf zeggen of ik dat dan allemaal in één keer op het lange rechte stuk of op de andere stukken nog gebruik. Dus dat wordt ook veel strategischer hoe dat gebruikt gaat worden. En dat kan je gebruiken zolang je binnen een seconde bent van je voorligger. Prima. En zolang je maar genoeg energie in je batterij hebt. Dus als je dat eenmaal gebruikt, dan moet je ook weer daarna gaan zorgen dat je weer je batterij oplaadt. En dat zijn dus, dat wordt heel strategisch.
Dat is een heel spel natuurlijk. Ja. Want stel, ik rijd het rechte stuk en ik zie mijn spiegeltje Jeroen aankomen. Vanuitgaan dat ik altijd voor jou rijd natuurlijk. Hè?
Ja, ja, natuurlijk.
En denk ik, oké, die gaat zo met een overtake mode activeren. Dan druk ik toch wel op mijn boostknop om hem weer voor te blijven.
Op je boostknop wel, hè? Maar dan heb jij het extra vermogen tot een bepaalde 345
precies,
kilometer.
Precies, dus het rechtstuk wordt lastiger.
En Jeroen, omdat hij hier gaat inhalen, die mag dat tot een hogere snelheid hebben. Dus die geeft op een gegeven moment krijgt hij een beetje overspeed.
Precies.
En dat is dus, hoe ga jij dat opvangen? Hè? Dan ga jij hem hier blokkeren, maar dan mag Jeroen in principe in de rest van die ronde, mag hij die energie als hij nog over heeft, ook gebruiken op andere stukken. Dus het wordt best wel strategisch. Hoe dat.
Plus ik denk inderdaad, als jij achter mij rijdt, dan denk ik, oh, hij komt zo met een rechte stuk, ga ik natuurlijk extra ophouden op plekken waar ik kan rechargen. Toch? Het wordt een heel ander spel.
Het wordt veel strategischer.
Ja.
En daar zit de potentie in dat het leuk wordt, hè? Want je krijgt veel gevechten misschien. Hè? Maakt dat misschien makkelijker om niet alleen op het rechte stuk in te halen, maar ook in de rest van de ronde.
Ja.
Maar er zit ook de potentie in, wat we eerder al aanstipten, dat er zoveel oversnelheid is, dat je er gewoon voorbij rijdt. En daarom...
Net zoals bij de A1, dat je zegt, van dat was iets te veel misschien.
Ja, maar daar kon je wel weer hetzelfde doen, dat je op elkaar reageerde. Dus dan zat je in je spiegeltje te kijken. En dan hij komt eraan, gaat hij hem gebruiken of niet? En dan deed het zelf ook. Maar dat kan natuurlijk
niet.
Nee, dat kan natuurlijk niet. Nu niet, want je moet alleen de achterligger
kan die overtake mode doen, precies. Ja.
Dus als die verhouding goed is, dan is het denk ik wel een hele mooie.
En wat ik een beetje jammer vind is, we hebben nu circuits, denk even aan Bahrein, daar heb je een detectiepunt en dan krijg je DRS. En na de bocht heb je dan of nog hetzelfde detectiepunt, dus dan heb je nog steeds DRS als je ingehaald hebt, of de andere rijder krijgt dan DRS. En dat gaat nu niet meer gebeuren, want je krijgt één detectie en dan voor de hele ronde daarna geldt die detectie.
Dus je moet
dus dat
slim
is,
inzetten.
Het is niet meer zo dat je zo'n tegenaanval kan inzetten. Omdat er maar één detectiepunt is in de ronde. Dus het wordt gewoon anders.
Ja.
En laten we even kijken hoe dat dan uitpakt.
Ik ben heel benieuwd naar hoe dat zich gaat ontvouwen. Inderdaad. Niet alleen voor de coureurs, maar ook inderdaad voor de kijker thuis. Hoe ga je dat allemaal? Dat moet echt. Daar hebben ze vast goed over nagedacht. En ik denk ook van als coureur zijnde. Ja, wat je aangaat, je moet toch wel iets meer hersencapaciteit hebben. Want op een gegeven moment komen zoveel. Je bent zo bezig met alles. En vooral als het natuurlijk spannend is.
Het voordeel wel tegenwoordig is dat ze natuurlijk dit al in de simulator aan het oefenen zijn. En dus je weet eigenlijk alle functies die je hebt in die auto, die moet je gewoon eigenlijk door en door oefenen op de simulator. Dan moet je eigenlijk heel veel tijd als rijder insteken.
Ja.
En we hadden al een keer commentaar op Hamilton dat hij zijn Italiaans nog niet op orde had. En dat hij eigenlijk ook niet wist hoe die Ferrari werkte.
Hoe het stuurtje werkte, precies.
Ja, en dat is natuurlijk. Ja, dat is gewoon heel stom. Want dit is waar je heel makkelijk een voorsprong, of in ieder geval geen achterstand op loopt, maar een voorsprong kan pakken ook op je concurrenten.
Ja,
ja.
Gaat heel interessant. En het andere wat je misschien toch. Dat verbaast mij een beetje. Hè. Er zijn best wel nieuwe rijders gekomen. Maar er is nergens een team geweest wat gezegd heeft, ik ga toch investeren in iemand die Formule E achtergrond heeft.
Ja.
Want dat zijn wel rijders die meer met dit soort strategische opgaves zijn omgegaan. En ik had misschien verwacht dat je als Sauber of Cadillac misschien toch voor een Buemi of een Da Costa of een van die rijders die achtergrond hebben. Ik zou in elk geval geprobeerd hebben om te kijken van hoe gaan die met deze nieuwe uitdaging om. Maar ja, dat is niet gebeurd. Dus dat, op zich verrassend, denk ik.
Ja. Interessant, ja.
Ja, Neil Jani zit bijvoorbeeld bij Audi, maar die heeft ook Formule E ervaring. Dus. Ja.
Ja, en dan is nog een ander ding wat ook wordt veranderd. 100% sustainable fuel.
Ja.
Nou, je zou zeggen, joh, een beetje andere brandstof, maar hij heeft wat meer voeten in aarde dan.
Ja, het heeft meer voeten in aarde. Ik denk dat het op zich, het past helemaal in de tijd. Hè? Mm-hmm. Dus de straatauto's moeten emissievrij worden. Dus je gaat naar sustainable fuels. Hè? Dat betekent dus eigenlijk dat je alles wat je in die benzine stopt, haal je uit. Je maakt die benzine synthetisch, niet uit aardolie.
Ja.
Dus je probeert eigenlijk CO2 of carbon neutraal te zijn. Dus wat je gebruikt, stoot je ook weer uit. Dus je voegt niks toe. Dat hoort bij Formule 1 nu ook. We hebben in Formule 2 en Formule 3 al 2 of 3 jaar met dit soort benzines gereden. Die regelverandering geldt voor iedereen. Maar het geeft wel weer aan, zeker met de nieuwe motorreglementen, dat de fabrikanten van benzines weer een belangrijke rol gaan spelen. Want omdat je minder benzine mag meenemen, moet je die energie zoveel mogelijk, die brandstof moet zo energiedicht mogelijk zijn. Hè?
Ja.
Dus je hebt een bepaalde hoeveelheid gewicht die je mag meenemen. En hoe minder, volume je aan die benzine heeft, hoe makkelijker het is om die in die auto op te slaan. Dus daar ligt ook weer een hele ontwikkelingsmogelijkheid. En ik denk dat brandstof was denk ik, tot nu toe een non-issue. Er werd gewoon over gepraat. Maar ik denk dat de nieuwe motoren, dat die brandstoffabrikanten een iets grotere rol gaan spelen. En dat je daar best wel een voordeel van kan hebben als je met een goede partner die benzine ontwikkelt.
Ja, je had nog een goed voorbeeld over melk als metafoor, zeg maar.
Ja, dit wordt even heel complex. Ja. Er wordt nu die motoren, de veranderingsmotoren wordt gezegd, die mogen nog maar 300 of 400 kilowatt, dus een bepaald vermogen leveren.
Ja.
En de manier waarop dat gedaan wordt, wordt gezegd, we gaan ze minder brandstof wordt erheen gepompt.
Ja.
Maar nu is de regelverandering ook nog zo dat je vroeger werd gezegd, je mag zoveel volume, hè, zoveel liter brandstof per minuut doen. Dus dan zeg je 3 pakken melk per minuut. Maar nu is de regelverandering dat je nog maar zoveel energie naar de motor mag brengen. Dus niet 3 liter melk, maar zoveel calorieën eigenlijk.
Precies, dus hoe meer calorieën je erin stopt, hoe beter die...
Ja, hoe meer calorieën in, hoe minder volume, hoe meer voordeel je eigenlijk hebt.
Ja, dus de fabrikant die daar... Ja, slim mee omgaan, heeft daar een voordeel.
Die heeft daar een voordeel van. Dus dat is ook weer, maar dat is denk ik voor de meeste fans een beetje
te
veel.
Maar ik dacht eventjes duiden van wat het nou...
Ja. Maar het geeft wel aan dat eigenlijk alles verandert op alle gebieden. Ja, de banden, zoveel... de aero, het gewicht, de motorvermogen, de brandstof. Ja, dus alles gaat op.
Zoveel knoppen aan waar je kan draaien inderdaad. En dan gaan we allemaal verhalen dat die benzine rond de $300 per liter kost.
Ja, dat verbaast me weer helemaal niks.
Oei, oei, oei.
Nou ja, er zit natuurlijk veel ontwikkeling in ook. Dus ja, dat is natuurlijk het simpele verhaal.
Ja. En dan natuurlijk, we krijgen natuurlijk nog eerst nog het sandbacken. Hè, in Bahrein en in Barcelona. En dan Q3 in Australië. Dan weten we het pas echt.
Ja, ik kijk echt uit naar qualifying. En ik denk om qualifying, omdat je dan... Dat vind ik altijd sowieso fantastisch. Omdat je alles op scherp zet en maximale vermogen eruit haalt.
Ja.
En dat wil ik volgens mij hebben die auto's in potentie, omdat we wat we al gezegd hebben, minder downforce, minder mechanische grip.
Ja.
Eigenlijk relatief gezien een beetje meer vermogen voor de grip die ze hebben. Dat wordt volgens mij echt interessant om te zien, want het wordt spectaculair om te zien hoe die rijders met die auto's omgaan. Dan het strategisch gedeelte in de race, daar ben ik iets minder optimistisch over. Ja. Maar ik zie wel de potentie erin. Ik denk dat we dat een half seizoen misschien moeten aanzien, hoe die regels nog getweakt worden. En dan hoop ik dat er ook goed race uitkomt.
Ja. Jeroen, verwacht je dat we een soort van weer zo'n sprookje krijgen, zoals in 2009 met Brawn, GP, dat ineens een onverwacht team de eerste paar races domineert?
Het kan. Ja. Het is mogelijk dat iemand echt slimmer is en teams gaan echt wel inhalen. Ik ben heel erg benieuwd hoe groot de gaten de verschillen onderling zijn.
Ja.
Zijn er echt teams die compleet niet meedoen? Dat we afgelopen jaar in Q1 soms met het hele veld in 6-17 stonden, is natuurlijk bizar.
Dat zal denk ik niet meer.
Dat gaat niet meer gebeuren, maar gaat het 3 seconden worden? Of hebben we echt een lelijk eentje die 5 seconden te langzaam is? Of
komt die oude regel voor terug? De 107...
Ja, die regel is nooit weg geweest.
Nee, precies. Maar bedoel, wordt die misschien weer nodig?
En het andere wat er nog bij komt, hè, dus ook in de reglementen is daar wel rekening mee gehouden. Want er is een regel dat na 6 races wordt eigenlijk gekeken naar hoe de motorenverhoudingen zijn. En hoe de verhouding tussen de motorenfabrikanten zijn. En als de verschillen dan te groot zijn, ik geloof dat het 2 of 4% verschil in vermogen of in prestatie moet zijn, dan mogen degenen die een beetje achter hangen, die mogen dan een upgrade brengen. Dus daar zit alweer een provisie in de regels. Na 6 races, iedere 6 races, komt er eigenlijk zo'n eikmoment, waardoor je in elk geval niet dat verhaal gaat hebben, hopelijk, wat Mercedes bijvoorbeeld had in 2014. Met
precies.
Die enorme voorsprong die ze dan ook 3-4 jaar gewoon konden doortrekken. Dat wil je dus niet.
Nee, inderdaad.
Ja, het doet wel pijn als je iets heel goeds hebt uitgevonden. Je krijgt een achterstand. Dus het is een beetje competitievervalsing, maar het maakt het wel leuker.
Ja, en je weet ook natuurlijk hoe dat gaat zijn. Als jij, als jij weet dat je auto nog seconden sneller is, dan ga je nooit een seconde sneller rijden. Dan ga je net zo snel om te laten zien van ik ben er net voor. Want je zou enorm stom zijn om die voorsprong weg te geven.
Precies, ook dus, dat soort dingen.
Dat wordt wel interessant. Ik weet niet of het racen beter wordt. Het wordt in elk geval interessant.
Ja. Ik hoorde ook een verhaal dat bepaalde teams meer hebben ingezet op remmen op de gewone ouderwetse manier. En andere meer op remmen op de motor. Meer remmen op de elektromotor, zeg maar. Dat daar ook weer varianten in kunnen komen. En er zitten zoveel variabelen en dingen.
Dat is het, hè, wat we al zeiden. Is zo'n grote verandering dat je misschien wel sommige teams gaat hebben die heel sterk zijn in hoe ze hun aero hebben ontwikkeld.
Ja.
En andere teams heel sterk zijn in hoe ze hun elektromotor hebben ontwikkeld. En andere teams zijn weer heel veel sterker in hun verbrandingsmotor. Dus hoe gaan die sterktes zich verhouden ten opzichte van elkaar? Dat wordt gewoon leuk om te zien.
Ja, wat denk je wat het moeilijkste is voor de coureurs om nu onder de knie te krijgen? Al wat we net hebben aangestipt? Of zeg je van Dat...
Ja, ook, nou, natuurlijk alle dingen die we al eigenlijk hebben gezegd, dat het heel complex is. Ook vanuit de auto. Maar ik denk ook dat het remmen misschien best wel wat moeilijker wordt inderdaad. We hebben het net over het remmen. Maar als je moet gaan opladen, en dat weet ik ook met die hypercars, daar hebben rijders heel veel moeite mee. Dus als je de rem intrapt, dan wil die auto nog wel raar reageren soms. En daar kun je ook veel aan afstellen. Maar dat zal best wel complex zijn. Dus misschien is de ouderwetse manier van remmen makkelijker. En je hebt natuurlijk minder downforce. Dus de remweg is ook gewoon moeilijker.
Ja.
Maar wat wel beter wordt volgens mij, hè, die ground effect auto's, daar hebben we heel veel over gesproken, die moet je zo laag en daardoor zo hard afstemmen.
Ja.
Dat gaat er helemaal af.
Precies.
Dus als je nu ziet, hè, die vloer die is vlak. Dus die hoeft ook niet meer zo dicht bij het circuit te zijn. Dus de auto's komen sowieso hoger te liggen. Kunnen daardoor iets meer... Ja, iets zachter, compliant noemen ze dat. Iets vergeeflijker worden afgestemd. En ik denk dat ook weer bepaalde rijders... Ik denk dat het algemeen voor rijders beter is. Want we hebben zelfs Max horen klagen over hoeveel klappen hij op zijn rug krijgt als die auto zo hard en zo laag
is. Ook een Hamilton, hè? Die ook, ja.
En dat wou ik net zeggen. Dat ik denk dat sommige rijders zoals een Hamilton echt wel in de kaart gaat spelen. Omdat die hun rijstijl daar beter voor geëikt is, weet je wel. Dus, en dat kan ook wel weer... Ja, nogmaals, het woord interessant komt iedere keer terug. Maar ik ben wel heel benieuwd om te zien wie kan daar weer een voordeel uit halen. En wie heeft er misschien wel weer een nadeel uit. Dus het is echt een enorme opschudding van de rangorde, denk ik.
Precies, ja. En plus nog twee andere teams. Hè? Cadillac en Audi. Ook dat komt er ook nog bij.
Dus ja.
Cadillac, zeker. Geen idee. Kijk, die zijn natuurlijk vooral in andere klassen heel groot. Formule 1 is ook wel van een andere tak van sport, denk ik. Of zeg je van...
Ja, ik denk het ook, maar... Ja, je weet het ook niet. Nee, maar het zou kunnen dat zij bijvoorbeeld nu in het begin het lelijke eentje van de klas zijn. Dat gevoel heb ik wel een beetje. Maar dat is op niks gebaseerd. Dat is gewoon meer mijn gevoel.
Ja,
Audi is helemaal een moeilijk verhaal. Want dat is eigenlijk die hebben goede mensen. Die hebben veel ervaring. Die hebben ook de historie een beetje mee. Maar ja, Formule 1. Het is toch weer Formule 1. Dus geen idee welke kant dat op gaat.
Nee, ik denk dat... Kijk, Cadillac is een nieuw team. Hè? Dus Cadillac heeft nog geen race-engineers. Ze hebben wel bij andere teams gewerkt. Maar het is niet een Sauber, is een bestaand race-team wat omgevormd wordt naar Audi.
Ander
en
kap
die maken
erop,
een nieuwe motor. Ja. En bij Audi zijn ze al 3-4 jaar bezig met die motor te ontwikkelen. Dus die, denk ik, hebben iets meer aansluiting bij het veld. Maar bij Cadillac, die krijgen een motor van Ferrari. Die gaan zelf hun chassis ontwikkelen. Ja, die hebben echt wel een enorme opgave. Ook omdat ze pas eigenlijk 1,5 jaar... echt aan de slag zijn. Hè, dat ze wisten dat ze... Dat hele verhaal met Michael Andretti...
Het is
natuurlijk enorm lang geduurd... voordat zij de finale goedkeuring krijgen... om in 2026 aan de start te komen. Dus ik denk dat voor hun de opgave echt het grootste is. En dat je dan ook mag verwachten... dat zij misschien wel een beetje achteraan hinken.
Ja, en natuurlijk ook je oude team, hè? Ferrari. Zullen die eindelijk weer mee gaan doen? Potverdorie. Ja, je hebt natuurlijk vanaf april alle ballen op 26 gezet, zo'n beetje.
Ja, en dat is het. Dat werkt goed in 2025 als je niet presteert. Maar dat wordt heel snel afgeslagen in 2026. Als je er dan ook niet bij bent.
Ja.
En wat ik hoor is dat ze wel aparte keuzes maken. Hè? Dus ze maken andere keuzes. Nou, dat kan heel goed zijn, maar je kan je daar ook enorm gruwelijk mee in de vingers snijden. Wat mensen moeten realiseren is dat... Kijk, wat McLaren bijvoorbeeld gedaan heeft toen ze niet competitief waren... hebben ze de aero veranderd. Aero mag je ontwikkelen, aero kan je ontwikkelen. Je kan binnen een paar maanden een nieuwe voorvleugel hebben. Maar als jij een fundamentele keuze maakt in je motor... en dat niet correct hebt... Hè, bijvoorbeeld, nu wordt er gezegd dat zij bijvoorbeeld een stalen cilinderkop hebben gemaakt... want normaal gesproken aluminium is een ander soort metaal. Mm-hmm. Maar als jij dat... Als dat niet werkt, of er zitten problemen aan die je nog niet erkend hebt. Dat zijn echt dingen die je over... Omdat je de motor eigenlijk niet zomaar vrij mag ontwikkelen. Ja, daar ben je misschien wel een jaar achteruit.
Dus kortom, als je daar een fout hebt gemaakt, zit je gewoon een jaar lang op te blaren.
Als je een fundamentele foute keuze hebt, dat ging over die compression ratios. Ja. Als dat werkelijk zo is dat een bepaalde motorfabrikant daar een voordeel van heeft... dan is dat zo fundamenteel aan de keuzes die je in die motor maakt... dat je dat niet binnen een week recht trekt. Dat zit je echt aan ontwikkelingstijden van 6 tot 12 maanden. Dus dan is eigenlijk een seizoen weg.
Dus inderdaad, als het qua aero is, iemand heeft wat bedacht... nou, binnen 3 maanden kun je dat wel namaken.
Kun je sneller. Je hebt sneller manier om te reageren... omdat dat ook vrij is om te ontwikkelen. Maar
als die motor niet klopt,
is in principe homologeerd.
Ja.
En die ontwikkelingstijden zijn daardoor veel langer. Ja, dat wordt wel moeilijk.
Nou, als afsluiter, jongens, onderbuikgevoel. We weten nog helemaal niks, er is nog geen meter gereden. Maar wat denk je van, nou, als ik mijn geld mag inzetten op team... Of zeg je, dit is gewoon net als naar Een goktafel gaan, alles 13 rood. Ik denk
dat het precies goktafelwerk ja. is, als je heel eerlijk bent. Ergens het gevoel heb ik het idee dat Mercedes er wel goed voor staat. Maar dat is ook puur gebaseerd eigenlijk op het feit dat ze de vorige motorverandering zo goed deden.
Ja, maar de man die dat deed is weg.
Ja, precies. Daar wou ik daarnet achteraan zeggen. Er zijn heel veel mensen weer weg inmiddels. Ja. Dus het is 10 jaar geleden of 11 jaar geleden.
Ja, 2014.
Dus dat kan je ook, die afdeling ziet er ook heel anders uit. Dus het is, ja...
Het is niet copy-paste van toen.
Dat zou ik op puur basis daarvan kunnen zeggen. Ik ben heel benieuwd naar Red Bull. Wat zij... voor elkaar krijgen. Heel ook veel... qua vermogen, motor, de hele...
Ja, dat. Heel veel grote topmensen weg daar natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Heel veel energie gestopt ook in de laatste races... om te kunnen doorontwikkelen. En jij, Ernest?
Ja, kijk, eigenlijk is het fantastisch. Want je hebt overal heb je de potentie... dat iemand het ei van Columbus... Ja. Kijk naar Adrian Newey. Altijd goed met regelveranderingen. Heeft Honda achter zich. Heeft die Andy Cowell die motor voor Mercedes gedaan heeft... Die zit in die structuur, dus daar kun je het een en ander van verwachten. Maar ja, van de andere kant, Ferrari, als zij de keuze hebben gemaakt... en ze hebben heel vroeg alle ballen op 2026 gezet... kan ook maar zomaar zijn dat zij wel de juiste beslissing hebben gemaakt. Dus ik denk niet dat je kan zonder de resultaten van die tests te hebben... kun je gewoon
niks zeggen. Niks.
Nee. Je kan alleen maar zeggen, het wordt enorm spannend om te kijken... wie heeft zijn huiswerk het beste gedaan... en wie komt er het beste uit de winter.
Ja. Wachten jullie nog op rare dingen? Dat je zegt van wow, qua aerodynamica. Alles zit er redelijk dichtgetimmerd. Maar er is hoeft me net iemand weer een loophole te vinden. Dat je denkt van shit.
Nou, ik denk dat er wel een paar verrassingen gaan zijn. Ja. Maar dit is wat je zegt. De regels zijn zo restrictief dat je denk ik niet meer zoiets krijgt als een double diffuser. Precies. Of zoiets. Dat helemaal anders dan iedereen anders. Dat denk ik niet. Maar ik denk dat je wel verschillen in de auto's gaat zien. Dat hadden we aan het begin van de ground effect auto's ook. Hè? Dus Mercedes met zijn zero pot concept.
Ja, haast vergeten inderdaad. Ja,
maar dat soort dat dingen ga je nu wel krijgen. En altijd denkt de FIA dat ze nu alles afgekaart hebben. Dat niemand meer met... maar toch zijn er teams. Ja, er zijn 1000 mensen per team die zo'n auto ontwikkelen.
Heel veel slimme koppen.
Iedereen brengt zijn ideeën mee. Dus we gaan het zien.
Heel leuk jongens. Nou, ik heb er zin in. We gaan het allemaal zien. Nou jongens, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. Daar zijn we ook te vinden natuurlijk. Verder lees je het laatste nieuws op Formule 1.nl. En lees je de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi hoi.